Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit de dankzegging na het eten. Gezang 11 zie ik op het bord. Het eerste vers. O Heer, wij danken u van harte, de dankzegging na het eten. Wij lezen de schriften in Lucas 17, beginnen bij vers 7 tot en met 19. Lucas 17, vers 7 tot en met 19.
En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van de akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid dat ik de avond zal eten en omgord u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont u zelf de priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom en met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
Gemeente, laten wij aan de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En ook danken voor alle zegeningen in het afgelopen jaarseizoen. Wij zullen bidden en danken. Heere, u die zorgt als een vader. U die ons op deze middag, zo midden in de week, in een bijzondere dienst samenbrengt in uw huis, om u te danken. U bent het, Heere, die de dank en de aanbidding waardig zijn. Dat is het doel van ons leven. En we hebben net gezongen, dat was al bidden, dat we van harte danken voor nooddruft en voor overvloed. Dat laatste, dat snappen we, Heere, dat we u danken mogen voor overvloed. Maar er zijn er ook in ons midden die weten wat het is om u te danken voor nooddruft. Om te zeggen: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Lieve Heere, geef ons een hart dat helemaal open staat voor uw woord, want dan worden we aangespoord om u te danken. Aanvaard u onze woorden ook. Leg ze op het altaar van uw verdiensten, Heere Jezus, als die dankende hoge priester. Wanneer wij uw naam willen erkennen en danken, alleen al voor het feit dat we hier vanmiddag in de kerk zijn, in Saoedi-Arabië of in Vietnam of in China, is het verboden om in grote getalen samen te komen en uw naam lof te zingen en te danken. Wij mogen hier zijn, gezond, wel bij ons verstand, gevoed, gekleed. Heere, als u ons aanziet vandaag en u vraagt: heeft het u in het afgelopen jaarseizoen aan iets ontbroken wat u nodig had en wat ik niet geschonken heb, dan mogen wij zeggen: niets, Heere. Meer dan een vader zorgt het gij. In het dagelijks brood, maar ook in het manna uit de hemel. Heere Jezus, u gaf ons ook het gebroken brood en de vergoten wijn. U gaf ons alles wat we nodig hebben voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wat bent u goed en wat bent u groot. Heere, mogen we uw naam ook vandaag verheerlijken. Laat ook onze offers die we meegebracht hebben als een dankoffer naar uw huis, zo gegeven mogen worden uit liefde, dat het echt een offer is. En dat in de mildheid mag blijken dat we aan u verbonden zijn. Het is alles van u, Heere. We hebben het in bruikleen We zijn rentmeester, maar de aarde is des Heren en al haar volheid. U, als die Vader der lichten, zegende ons met al die goede gaven. En daarom hebben wij er behoefte aan om ons te buigen aan uw voeten in verootmoediging. En tegen u te zeggen, wat al zo oud is en toch altijd weer nieuw, omdat uw woord het zegt, Heere, wij zijn geringer dan al deze weldadigheid en al deze trouw die gij ons hebt bewezen. O God, wat mogen we waarderen dat we gezond zijn, dat u ons gespaard hebt, dat u ons iedere dag de kracht geeft, dat er brood in de trommel is, kleding in de kast, dat we een bed hadden om op te slapen, dat we gezinsleven mochten hebben, dat er werk was, dat u ons bewaarde onderweg erheen. Ook als we misschien in gevaarlijke omstandigheden geweest zijn, met gevaarlijke machines zijn omgegaan, onderweg ternauwernood misschien aan een ongeluk ontsnapt, of wellicht wel onze auto totaal losgereden en er levend uitgekomen. Dat is een wonder, Heere. U had blijkbaar geen lust in onze dood, maar daarin dat we u dienen zouden. Daarom schijnt uw zon ook vanavond, vandaag weer, over bozen en goeden. Overvloed hebt u geschonken. De boeren hebben het zaad in de akker gestrooid. Met biddag hebben we uw zegen daarover gevraagd. En we mogen u er nu dank voor zeggen. Dat het zaad is opgekomen. Dat het vruchten heeft voortgebracht. Goede vruchten. En zelfs zo dat ook de weersomstandigheden door u zo zijn gemaakt dat de boeren de oogst op tijd konden binnenhalen. En dat de prijzen goed mogen zijn. Heere, maakt u ons er maar klein onder. Want het is één en dezelfde hand van u. Het is één en dezelfde God die zijn zoon gaf aan het kruis. Voor het genadeverbond en voor het Noachitisch verbond. Ook dat offer van Noach wees op u, Heere Jezus, om wiens willen wij dankdag kunnen houden. Dat zaaiing en oogst niet ophouden, dat u ons leven in stand houdt, dat mensen mogen huwen, dat kinderen geboren worden, gezinnen mogen gaan in uw spoor. U zegende de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt, allerlei andere vormen van werkzaamheden, in de industrie. U zorgde dat er werk was. Op de fabriek. Op het kantoor. Voor de klas. In de middenstand. In de bouw. Onderweg in de transportbedrijven. En waar we ook een plaats gekregen hebben van u in het maatschappelijk leven, u was er en u zorgde daar. Dank u, Heere, dat u wijsheid gaf en gesterkt hebt tot onze taak in de handel, in het zakenleven. Dat u volharding gaf om in de gezinnen te werken als moeder, als vader. Ook daar waar het moeilijk was, hebt u gedragen en gespaard. In handicap hebt u leidzaamheid gegeven. In weduwschap en weduwnaarschap gaf u vertroosting en krachten. U kent ook alle noden die er zijn. Het stille verdriet waar niemand van af weet. Kruisen die gedragen worden in de gezinnen. Zorgen die we u alleen kunnen voorleggen en waar we niet eens met anderen over durven spreken, maar u hoort en u verhoort, want u bent de hoorder der gebeden. Heere, er had zoveel kunnen gebeuren als we om ons heen zien in deze wereld wat ons niet trof. Natuurrampen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, oorlogen, geweld. Wij zaten niet op die boot die gezonken is. Wij waren niet op het slagveld. Onze kinderen zijn daar niet geveld. O God, we danken u en we bidden u tegelijkertijd voor hen waar dat wel zo is. Troost, ondersteun en draag. Heere, we mogen u erkennen dat we onderwijs hebben dat in het verlengde ligt van de opvoeding in de gezinnen. We denken aan de Timotheusschool, de Pietersand, de scholen in Amersfoort, of waar onze kinderen ook zijn heen gegaan, waar uw woord wordt gerespecteerd en geleerd, en waar ook het onderwijzend personeel één ding voor ogen staat, dat ene nodige. Heere, plant het zaad van de wedergeboorte ook in de harten van onze kinderen, via het onderwijs. Mogen we respect hebben voor uw heilige naam en u vrezen en u wil gehoorzaam zijn en uw geboden doen oprecht en welgezind, omdat het een liefdedienst is. Onderwijst u ons, Heer, ook op de school van uw genade. Daar valt nog zoveel te leren, levenslang. Bewaar ook onze kinderen in deze tijd vol van verleiding en verdervende machten om hen heen. Heer, geef ons als ouders wijsheid en krachten om ze op te voeden en mee te spreken, maar bovenal mag ons leven een getuigenis zijn dat ze zien in ons leven wat het zeggen wil om in God te geloven en hem lief te hebben. Geef bekerende genade daartoe, Heere. We zien op al de weldaden, wat worden we dan klein voor u. Wat moeten we dan tegelijkertijd zeggen, Heere, wat hebben we er slecht afgebracht. Maar toch, als die begeerte in ons hart was, en die hartelijke dank, wilt u het aanvaarden, ook vandaag, als we dat op een bijzondere wijze bundelen, in het gebed, in de prediking, in de offers, in het zingen. Dank u, Heere, voor het gemeentelijk leven, dat we van zondag tot zondag mogen samenkomen onder de prediking van het evangelie, dat we door de week onze samenkomsten hebben ter ondersteuning van de gemeenschap der heiligen en ter voeding van het geloven tot opscherping in de liefde, dat het zaad van het woord gestrooid werd, dat u opwas gaf, dat u gegeven hebt, Heere, dat er ook weer meerderen mochten zijn die uw naam hebben beleden voor de mensen bij gebroken brood en geheven beker. Wat een reden om verootmoedigd te zijn voor u. Er zullen er wellicht met ons meeluisteren die hier graag zouden zijn vanmiddag en die niet kunnen vanwege ziekte, ouderdom, gebreken. Denk aan hen, Heere, al meeluisterend door de kerktelefoon, mag hun hart gevoed worden door het woord, waarvan we bidden of het open mag gaan vanmiddag, dat het woord aan het woord komt. Dan zien we de prediker voorbij, we zien mensen voorbij, we zien Jezus. En dat is alles, dat is ook genoeg. Geef, Heere, dat we zo in het woord dat gebracht wordt ons meegenomen mogen zien, dat we als het ware zo aan uw voeten terechtkomen. In hartelijke dank om uw grote naam te verheerlijken en te prijzen. Dat alles vragen wij van u. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 6, 8 en 9. Gij geeft al de uitgang van de morgen en van de avond juich. En ook de versen 8 en 9. Intussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven voor de dienst van de Heer af te zonderen. Ik heb een briefje laten liggen in de consistorie, maar het is eerst diaconie en dan kerk. Dus u weet waar de noden vooral liggen. Hartelijk aanbevolen in uw offervaardigheid. Eerste rondgang voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Terwijl we zingen Psalm 65, vers 6, 8 en 9. Gemeente, het gedeelte uit de Bijbel waar we vanmiddag de aandacht op richten willen in verband met deze dankstond voor gewas en arbeid, is de geschiedenis van de 10 melaatsen, Lucas 17, vers 11 tot en met 19. We lezen samen nog vers 15 en 16. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. De genezing van de 10 melaatsen. Ten eerste, hoe de dankdag alleen maar mogelijk is door Christus. Anders zaten we hier niet. In de tweede plaats, hoe de dankdag zijn kan zonder Christus. Zoals bij die 9. We hadden wel dankdag, maar zonder Jezus. En in de derde plaats, hoe de dankdag beleefd wordt met Christus. Die ene, die vreemdeling. Dus de genezing van de 10 melaatsen. Hoe de dankdag mogelijk is door Christus. Hoe de dankdag zijn kan zonder Christus. En hoe hij beleefd wordt met Christus. Dankdag. We hebben het samen al gezongen. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Gemeente, dat is de Heere waard. Dat vindt u ook, want anders zat u hier niet. Vanmiddag in de kerk. Dat is de Heere waard dat wij vandaag een speciale dag hebben. Afgezonderd van alle andere dagen, weliswaar een werkdag. Maar we hebben ons werk gelaten voor wat het was. Op zo'n dag blijkt trouwens ook weer dat je een keus maakt. Een dag waarop wij samen mogen danken voor gewas en arbeid. Hoe trouw zorgde de Heere. In huis, op school, niet waar, jongens en meisjes? Op ons werk, in de kerk, voor de kinderen thuis. We hadden allemaal een bed om te slapen. Al was het misschien een kermisbed zo nu en dan, maar het was een bed. Andere mensen zijn voortvluchtig in deze wereld. Wij hadden een dak boven ons hoofd. Warmte in huis, als de kou buiten kwam. Hoeveel mensen in deze wereld moeten dat missen? We zijn de Heere echt dank verschuldigd. En weet u, eigenlijk moeten we ons toch vaak schamen dat dat voor ons niet een vanzelfsprekende zaak is. Dat we daar iedere keer weer opnieuw toe aangespoord moeten worden, maar de Heere weet dat. En daarom doet hij het ook. In de Bijbel, Paulus zegt, dankt God in alles. Kijk, als die gemeenteleden van Paulus dat altijd deden, had hij het niet meer hoeven zeggen. Dan had hij er niet meer toe hoeven vermanen en zo is het bij ons ook vandaag. Daarom is het goed dat juist deze dankdag ons roept naar de kerk. En oproept om God te danken. Dankbaarheid is een van de meest wezenlijke trekken van een christen, wist u dat? Daar gaat het eigenlijk om. Je kunt het christenleven een leven vol strijd noemen, dat is waar. De strijdende kerk, een strijdend leven. Maar net zo goed en misschien nog beter kun je het christenleven typeren als een leven der dankbaarheid. We kennen allemaal onze catechismus. De kinderen op school die leren hem uit hun hoofd. Dat is heel goed, jongens en meisjes. Dat kan je soms zomaar opeens te binnen schieten en geweldig troosten. Er zijn 3 stukken in de catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ze zijn alle 3 nodig. Maar het puntje bij het paaltje komt, gaat het om 1 stuk en dat is het derde. Dat is de dankbaarheid. Daar gaat het om. Daar zijn we voor geschapen. En daar werkt God weer op aan. Via dat eerste en dat tweede. De ellende en de verlossing. En dus de vraag, gemeente, met welk stuk wij het meeste bezig zijn. We hebben alle 3 onze aandacht nodig. Maar als u de catechismus leest, dan is de ellende maar zo'n stukje. Niet dat dat dan ophoudt hoor. Want het gaat heel je leven mee. Maar meer aandacht richt de catechismus op de verlossing. En ook veel aandacht op de dankbaarheid. En nu is het te vrezen dat bij ons vaak dat laatste stuk niet voldoende uit de verf komt. En hoe zou dat nu komen? Gemeente, er zijn 2 dingen. Nog wel meer denk ik, maar ik noem er 2 die dat geducht in de weg kunnen staan om dankdag te houden. Dat is in de eerste plaats ons eigen dankeloze hart. Dat hart van u en van mij en van jullie, jongens en meisjes. Dat hart dat niet geneigd is om in verwondering en lof God te danken maar dat een bijna onuitroeibare neiging heeft om al die eindeloze, ontelbare zegeningen van God op te strijken alsof het de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld is. Ons dankeloze hart. En in de tweede plaats nog een hindernis die de dankbaarheid blokkeren kan, en dat is dat de omstandigheden in ons leven er niet naar zijn, zeggen we dan. Nee, ik heb geen reden om te loven en te zingen. En er kan heel wat zijn. Rouw. Je moet maar aan het geopend graf staan van een geliefde. En hem verliezen. Bezorgdheid over het welzijn en het heil van de kinderen die misschien wel een heel verkeerd spoor gaan. De ontwrichting in het volksleven. Dreiging van ziekte, afbraak en dood. En dan komen we niet toe aan de lofzegging. We halen het niet. We blijven steken in zuchten en zorgen, in klagen en versagen. En aan lof en dank moet een mens toe zijn, vinden wij. Nou, de Bijbel vindt dat niet. Daar is heel wat tegen in te brengen. De Bijbel spoort ons altijd en onder alle omstandigheden ertoe aan om God te danken. Dankt God in alles. Wees dankbaar. Niet in een opwelling, dat mag ook hoor. En daar is niks verkeerds aan. Maar niet alleen maar in een opwelling. Maar het gaat om een levenshouding. Een constante levenshouding. De nieuwe gehoorzaamheid. De Heere danken. Danken hangt samen met denken in het Nederlands. Danken is bedenken hoe goed God is. En de naam en de daden van de Heere gedenken. Dat vergt aandacht en concentratie. Inzet en overgave. We gaan het zien in de geschiedenis die voor ons ligt vanmiddag. En we zien in de eerste plaats hoe de dankdag mogelijk is door Christus. Want gemeente, als Jezus niet op deze wereld gekomen was, was er geen enkele reden meer geweest om dankdag te houden. Dan had deze wereld niet meer bestaan. Dan hadden u en ik geen brood gehad, geen kleding, geen gezondheid, niets. Dan was Adam dood neergevallen direct na de zondeval. Maar omdat God in de moederbelofte zijn zoon beloofde en in de volheid des tijds zijn zoon zond, omdat het Noachitisch verbond gesloten is boven het offer, daarom mogen wij nog dankdag houden. Jezus is in deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Jongens en meisjes, God is vol ontfermende liefde voor mensen. God heeft medelijden. Wij denken wel eens dat wij medelijden hebben, maar dat is soms helemaal niet waar. Denk maar eens even aan jezelf. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Ja, er kunnen omstandigheden zijn dat je ineens zegt, oh, dat is zielig. En de tranen springen je bijna in de ogen. En even later zeg je tegen degene die naast je zit op school, jij hebt helemaal geen mooie kleren aan. Of, ik heb lekker een 10 voor mijn rekenen en jij een 2. Hoe vind je dat? Dat is geen barmhartigheid, hè? Dat is geen medelijden. En gemeente, zo gaat het ook in de grote mensenwereld, hè? Dat weet u toch wel. De Bijbel zegt zelfs dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn. Dat is wat. Wat kunnen ook grote mensen elkaar soms pijn doen en kleineren en anderen kwetsen. Je ziet dat al aan het begin van de geschiedenis in onze Bijbel. Bij de zondeval is het eerste wat Adam doet dat hij zijn eigen lieve vrouw de schuld geeft van alles. Nou, dat is nou het beeld van een mens buiten God. Ook van kerkmensen. Jazeker. Denk maar hoe de Heer Jezus bejegend is door de kerkmensen, door de Joden in zijn dagen. Hoe hij vijandschap en haat en smaad moest ondervinden tot aan het kruis toe. Godsdienstige mensen die graag in een goed blaadje bij de Heer komen. En die notabene zijn lieve zoon uitjouwden en uitscholden. En geen enkel medelijden met hem hadden. En toch is er in deze wereld ontferming. Want er is een ontfermende God. Alle medelijden en ontferming en erbarmen komt bij God vandaan. Die God die rechtvaardig en heilig is, jawel, maar die in Christus barmhartigheid bewijst aan mensen. We zien het gebeuren in de geschiedenis van onze tekst. Heer Jezus trekt door het grensgebied van Samaria en Galilea. En dan komt hij in een dorp. En daar treft hij 10 Melaatse mannen aan. Kijk maar eens mee. Vers 12. En als hij in een zeker vlek kwam, een vlek, dat is een dorpje, ontmoette hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. Jezus ontweek Samaria niet, Hoewel die verhouding best scherp lag tussen de Joden en de Samaritanen, dat was toch min of meer een beetje vijandschap. Maar Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat deze Melaatse mannen Jezus ontmoeten, ja, dat is duidelijk, dat ligt niet aan hen. Maar dat ligt aan hem. Aan Jezus, want die heeft de koers bepaald. Bij hem lag de keus van de reis. Hij heeft het zo bestuurd en toeval is er niet. Dat gelooft u toch ook, gemeente? Dat kan zo'n troost zijn in je leven. Zo'n houvast, vooral als het moeilijk is, dat er geen toeval is. Dat in Gods wonderlijke voorzienigheid alle dingen bepaald zijn. In Gods voorzienigheid kruisen de wegen van die 10 Melaatse mannen de weg van Jezus. 10 Melaatse mannen, dat is wat. Toppunt van ellende, zouden wij zeggen. Want Melaatsheid was een vreselijke ziekte. Een ongeneeslijke ziekte. Die grote pijn veroorzaakte, het vlees teerde weg. De patiënt was onherroepelijk tot de ondergang gedoemd, tot de dood. Wie Melaats was, werd bovendien uit de samenleving weggebannen. Vanwege het besmettingsgevaar, ver van familie en vrienden. En kwam er dan nog eens een keer iemand in de buurt, dan moesten ze nog heel hard roepen, Melaats, onrein, onrein. En nu gaat het er vanmiddag op dankdag voor gewas en arbeid niet om dat we deze geschiedenis vergeestelijken. Maar er zit toch wel een geestelijke strekking in naar deze kant, gemeente. De Bijbel zelf noemt ook de Melaatsheid als een beeld van ons bestaan van huis uit. Onze zonde, denk eens wat David zegt, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, dus je ziel kan ook melaats zijn, mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. Zo is ook ons leven door de zonde aangetast, misvormd en bedorven en het is heel wat om dat te erkennen, of vindt u van niet? Om dat eerlijk te belijden tot God. Onrein, heren, ben ik. Onrein. Niet alleen maar met je mond, maar met je hart. In de beleving van je hart. Heren, ik ben zo onrein dat ik voor u niet kan bestaan. En toen? Hoe moet het dan verder? Kun je daar iets aan doen? Nee, kun je niks aan doen. U niet en ik niet. Maar de Heren wel. En daarom, gemeente, moeten we bij hem zijn. En dat zie je bij deze mensen ook. Zo melaats als ze zijn, ze gaan naar Jezus toe. En dat mogen wij goed in onze oren knopen vanmiddag. U die last hebt van uw melaatsheid. De melaatsheid van uw ziel. Uw schuld. Uw zonde. Er is er één die kan er wat aan doen. En dat is Jezus. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. 10 melaatse mannen. Wat een nood. Denk u dat eens in. Die mannen die zijn uitgebannen. Die mogen niet meer meedoen in het maatschappelijk leven. Want ze zijn besmettelijk. Ieder haalt de neus op en blijft op een afstand. Dat is wat. Ze moesten dus weg bij vrouw en kinderen. Heb je wel eens een week in het ziekenhuis gelegen, of 2 weken, of een maand? Dat is erg, hè? Deze mensen moesten voorgoed uit hun gezin bij vrouw en kinderen weg. Weg uit het arbeidsproces, weg uit de tempel, de plaats van de gemeenschap met God. En dan heb ik het nog niet eens over al die ellende die ze lichamelijk ondervonden, die misgroeien. En die vergroeien van hun lichaam, arm zijn ze en ellendig. Alle 10 bij elkaar, 1 hoop ellende. De nood heeft ze naar elkaar toegedreven. Zo zelfs dat er nog een Samaritaan tussen zit ook. Nou, gezonde mannen hadden dat nooit toegestaan. Want de Joden en de Samaritanen, dat accordeerden niet. Maar nu, ach, ze hebben allemaal hetzelfde kruis te dragen. De nood bindt samen. Maar ze hebben wat gehoord. Wat hebben ze gehoord? Ze hebben gehoord dat Jezus in de buurt is. En nu is er iets heel vervelends. Want ze zouden wel naar Jezus willen gaan, maar ze mogen er niet komen. Waarom niet? Dat verbood de wet van Mozes hen. Ze mochten niet dichtbij komen en hun vraag aan hem stellen. En daarom lezen we het ook. Ze stonden van verre. Kon niet anders. Het mocht niet. Want ze waren melaats. Ze zijn onrein, dat is wat. Als we dat lezen, gemeente, dan mogen we wel bedenken hoe blij en dankbaar wij mogen zijn dat we hier gezond in de kerk zitten. En in de tweede plaats, welke gruwelijke gevolgen toch de zonde teweeg heeft gebracht. Hoe geschonden ons mensenleven geworden is als gevolg van de zondeval. Ieder huis heeft zijn kruis. En ieder hart zijn smart. Dat is echt waar. Misschien denkt u, nou, dat is niet waar. Je komt wel eens langs prachtige huizen en zegt, jongen, die hebben de schaapjes op het droog. En er staan 3 auto's voor de deur en ze werken allemaal en de kinderen zijn gezond. Ja, en als je dan eens binnenkomt en als je dan eens praat en als je dan eens achtergronden hoort, dan denk je, ik zou hem voor geen geld willen ruilen. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart heeft zijn smart. Daar bent u zelf getuige van. Maar al mogen deze stakkers dan niet dicht bij Jezus komen, ze bedenken een ander middel. En dat moet u eens goed in uw oren knopen, gemeente. Ook als u aan de grond zit. Hun melaatsheid verhindert hen nochtans niet om tot Jezus te gaan. Maar dan doen ze het anders. Ze roepen. Hartstochtelijk. Luid. Leest u maar in vers 13. En zij verhieven hun stem. Ja, dat moet je wel als je van verre staat. Ze verhieven hun stem. Zeggende, Jezus, meester, ontferm u onzer. Nee, dat is niet zomaar een geroep om aalmoezen. Ze roepen om ontferming. Heb medelijden met ons. Dat roepen ze niet zomaar, maar ze roepen dat met verwachting. Let maar eens op hoe ze hem aanspreken. Ze zeggen, Jezus. Nou, ze weten heus wel wat die naam betekent, hoor. Dat betekent redder. Jezus, meester. Ze erkennen hem als meester. Daarin zijn ze zeer te prijzen, gemeente. Ze houden een biddag. En ze roepen om ontferming. En dat kan, omdat Jezus er is. En ze richten zich tot hem, die vol ontferming is. En ze verwachten een grote zaak van hem. Dat hij hen genezen kan, terwijl ze ongeneeslijk ziek zijn. Heerlijk, om dat te lezen. Alle 10 bidden ze in geloof tot Jezus. En ze geloven en ze verwachten dat hij hen helpen kan en wil. Zie je ze staan? Van verre, dat wel. Maar tegenover Jezus, in zichzelf ten dode opgeschreven, een opeenstapeling van menselijke ellende, niets om te pleiten in zichzelf. De wet van Mozes verbood hen Jezus aan te raken, alle rechten verbeurd. Maar als ze Jezus zien, dan begint er hoop te gloren in hun hart en dan beginnen hun doffe ogen te glanzen. Jezus, dat is toch de redder? Daar hebben ze meer van gehoord. Jezus, was dat niet die grote profeet in Israël die de blinden de ogen opende en die de kreupelen genas en deed springen als een hert en die de doden heeft opgewekt en de zieken genezen? Jezus, roepen ze, ontferm u onzer, ze verheffen hun stem. De wet gebood hen op een afstand te blijven, maar roepen, dat was ze niet verboden. Schor en rauw klinkt het geroep boven de hoofden van de scharen uit, richting Jezus. Ze hebben dus enige kennis van zijn naam. Jezus, meester, redder, reinigmaker van onze melaatsheid, ontferm u onzer. Ze roepen om ontferming en ze geloven dat de Heere Jezus machtig is om hen als door een wonder te genezen. Nou, dat vind ik toch al heel wat, u niet? Machtig en gewillig is Jezus, anders hadden ze niet geroepen. Zo is het toch, gemeente? Dat gelooft u toch ook, of niet? Machtig en gewillig om u te helpen, te redden, te reinigen. Niemand zal te vergeefs een beroep op hem doen, op zijn almacht of op zijn gewilligheid. Hij is met innerlijke barmhartigheid bewogen over ellendigen. Herkent u het niet in uw eigen leven? Zeker het gevoel van schuld en schaamte en onwaardigheid kan ons wel van verre doen staan, maar het roepen, dat mag. En het drijft niet van de Heere vandaan, maar het drijft ons juist naar de Heere toe. En dan hoef ik echt niet te vragen of u in het afgelopen jaarseizoen wel gebeden heeft. Dat geloof ik zeker dat u dat gedaan heeft. Dat twijfel ik niet aan. Ik mag misschien wel zeggen, u zult gebeden hebben naarmate de nood er was in uw leven. Zo is het toch? En zo was het toch toen u naar het ziekenhuis moest? En toen de spanningen waren rondom de werkgelegenheid? En bij dat plotselinge sterfgeval in de familie? En die nood in het gezin? Jonge vrienden, hebben jullie niet gebeden toen je examen of tentamen moest doen? Of rond een sollicitatiegesprek? Of in verdrietige omstandigheden? We hebben allemaal gebeden.
Bij deze 10 melaatsen verraadt zichzelf een zekere mate van geloof. Ze zijn ervan overtuigd dat Christus in hun hulpeloosheid helpen kan en wil. Er is voor hun reden genoeg om biddag te houden. Welke reden? In één woord, Jezus. Christus, het lam dat de zonde der wereld gedragen heeft en ook de doornenkroon. En daarom brengt deze aarde niet alleen maar doorns en distels voort, maar ook nog vruchten, aardappels en uien en groenten en appels en gras voor de koeien en noemt het maar op. Daarom alleen, er is maar één reden waarom we dankdag kunnen houden. En dat is Jezus. Hij kan melaatsen reinigen. Omdat hij naar het woord van de profeet Jesaja al onze krankheden op zich genomen heeft. En onze smarten heeft hij gedragen. Dat blijkt heel duidelijk hieruit ook. Als hij de zieken geneest in zijn omwandeling op aarde. Als een teken van zijn rijk, dan raakt hij ze vaak aan. Of hij wordt aangeraakt. Dat betekent, hij neemt hun ziekte over. Hij kan brood schenken omdat hij gehongerd heeft. Hij kan water schenken omdat hij moest uitroepen in zijn uiterste zielennood aan het kruis. Mij dorst ook zijn lichaamsnood. Dankdag is alleen maar mogelijk door Christus. En als we het nog even zien op deze 10 mannen, ze raken hem aan in zijn gevoelige plek. Ze vragen om ontferming. En is zijn naam niet de ontfermer? Daar heeft God behagen in, gemeente. Hij heeft een hart dat boordevol ontfermen is. Het vlees geworden erbarmen van God is Jezus in deze wereld. En daar zal een zondaar nooit te vergeefs zijn beroep op doen. De beden van het volk dat schreien tot hem vlucht, heeft hij nimmer afgewezen. Kunt u mij iemand wijzen of noemen die door Jezus is teruggestuurd? Toen hij of zij in de nood van het leven een beroep op hem gedaan heeft. We lezen het nergens hoor, in heel onze Bijbel niet. Jawel, we lezen wel dat mensen hem verlaten, maar dat doen ze zelf. Omdat ze hem volgden om de broden. We lezen wel dat er iemand Jezus verlaat als de rijke jongeling. Die had zijn geld meer lief dan Jezus. Maar hij is niet teruggestuurd. Jezus had hem lief, staat er. Dus gemeente, ik zeg geen woord te veel. Dat blijkt... Als ik zeg, dat blijkt uit vers 14, dat ze alle 10 verhoring krijgen op hun gebed. Christus heeft medelijden. Heb u daar niets van ondervonden in het afgelopen jaarseizoen? Werd u niet gehoord? Heeft God niet de weersomstandigheden zo gunstig gemaakt dat de oogst toch kon worden binnengehaald? Heeft God zijn zegenende handen ook dit jaar er niet over uitgebreid? Toen u naar het ziekenhuis moest, heeft de Heer niet gehoord? Kwam u bij uit de narcose of niet? Mocht u weer thuis komen? Was God niet goed? En mogen we het niet zeggen vandaag, dat was nou echt een gebedsverhoring. Heeft God niet bewaard tijdens een ongeluk? Toteloos en nog in leven, dat is wat. Dan heeft God toch wel een bedoeling met je leven, of niet? We lezen vers 14. En als hij hen zag, zeide hij tot hen, gaat heen. En vertoont uzelf de priesters. En het geschiedde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Toen Jezus hen daar zo zag staan, in hun lompen, gehuld, ver achter de scharen, met hun gezicht half omwonden, hun magere misvormde handen begeerig naar hem uitgestrekt, toen werd Jezus met innerlijke ontferming bewogen. En tegen alle 10 zegt Christus, ga heen. Vertoon uzelf de priesters. Christus geneest hen niet ter plaatse. Hij beproeft hen. Hij beveelt ze naar de priesters te gaan. Want vroeger was namelijk die priester de man die hen onrein had verklaard. En gezegd had dat ze uit de samenleving weg moesten. Die priester die moet hen weer rein verklaren en zeggen dat ze terug mogen. Wat een vreemd bevel, zegt u misschien. Zonder bewijs van beterschap moeten ze naar de priester gaan om zich rein te laten verklaren. Dan ben je toch niet goed. Snik! Ze zijn nog zo melaats als ze zijn. Hoe kunnen ze nou bij de priester aankomen en zeggen, kijk eens wat een mooie hand, terwijl die helemaal melaats is. Snappen jullie dat, jongens en meisjes? Rein? Rein verklaren? Terwijl ze melaats zijn? Meent u? Hier blijkt hun geloof. Want zo ziek als ze zijn en zo melaats als ze zijn, ze gaan. Ze doen wat Jezus zegt. Ze geloven wat hij zegt. Nee, het zijn niet zomaar wat oppervlakkige mannetjes. Ze zijn gelovig. Terwijl hun huid nog niet veranderd is, zetten ze zich in beweging richting tempel. Onderschat dat niet. Ze sputteren niet tegen zoals eenmaal naar Aman, toen hij van zijn melaatsheid gereinigd werd. Ze gaan, ook al blijft hun huid nog zo melaats als wat. Waarom vraagt de Heere dat? Gemeente, dat is een beproeving van hun geloof. Zonder zichtbaar bewijs, vertrouwend op het woord van Jezus' almacht en zijn gewilligheid, gaan ze. Ze geloven dat als ze straks bij de priester zullen aankomen, dat ze dan genezen zullen zijn. En was het waar? Ja, het was waar. Ze komen door de beproeving heen. Ze gaan op weg. En ze houden Jezus' woord voor waarachtig. En ze verlaten zich op hem. En het wordt beloond, want als ze op weg gaan, worden ze ook werkelijk gereinigd. Het staat zo mooi in het tweede gedeelte van dat vers, van vers 14. En het geschiedde terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. Dat moet toch een wonderlijke ontdekking geweest zijn voor deze mensen. Van stap tot stap vloeit hen het nieuwe leven toe. De kleur van hun gelaat verandert. Hun ledematen ronden zich. Er komt weer prachtig nieuw vlees op hun handen. Ze worden als het ware herschapen. Ze worden nieuwe mensen. Het is een wonder wat aan hen is geschied. Wat een overstelpende vreugde doortintelt hun hart. Ze kunnen wel springen en dansen en jubelen. We zijn genezen, we zijn genezen. Waarom? Om hun gebed? Nee, en toch niet zonder hun gebed. Ze zijn genezen door Jezus' ontferming. Maar in de weg van de geloofsgehoorzaamheid. Je moet maar zo denken, gemeente, als ze het niet gevraagd hadden, was het niet gebeurd. Als ze niet op weg gegaan waren, dan was het niet gebeurd. Dan waren ze melaats gebleven. Zie je hoe verantwoordelijk wij zelf ook zijn in al deze zaken? Niet als gereinigden, maar als melaatsen hebben ze zich verlaten op Jezus' woord. Knoop dat nou eens in uw oren, gemeente. U bent dan niet melaats naar het lichaam. Hoewel, u mag met iedere kwaal tot de Heere gaan, hoor. Want hij geneest nog. Ook ongeneeslijke zieken, die geneest hij nog. Gebedsgenezing is er nog. Niet automatisch en niet als methode, maar het is er nog. Die God van toen is nog net zo machtig vandaag de dag. Maar denk eens aan uw geestelijke melaatsheid, aan uw zonden, aan uw ziel. Zo melaats als u bent, zo schuldig en verloren als u bent, nodigt Jezus u en mij om onze handen te leggen op hem als het lam dat de zonde der wereld gedragen heeft. Schuldige handen op het lam, melaatse handen op het lam, omdat hij de melaatsheid van zijn kerk heeft op zich genomen en weggedragen. Dat is het geheim achter deze genezing, maar ook achter de vergeving der zonden. Het lam, Jezus, dankdag voor tijdelijke en geestelijke zegeningen, alleen om Jezus wel. Dat laat ons trouwens zien, gemeente, hoe de gehoorzaamheid van het geloof aan de Heere behaagt. Calvijn tekent hier aan, als nu dit geloof reeds met zulk een schitterende uitkomst bekroond werd, schoon het geen levende wortel had en slechts bladeren voortbracht, hoeveel heerlijker kroon moet dan niet weggelegd zijn voor ons geloof, zo we waarlijk en grondig in God geworteld zijn. Dat was onze eerste gedachte. Dankdag is alleen maar mogelijk om Jezus wil. En nu het tweede. Hoe deze dankdag zijn kan, kan wel een dankdag zijn, maar zonder Christus. Wat gebeurt er? Ik draai even de volgorde om. Eén van hen keert terug en dan zegt de ene uitlegger nadat hij bij de priester geweest is. En de andere, hij zegt nee, direct nadat hij ontdekte dat hij genezen was. Ik laat dat even in het midden. Ik weet wel dat een Samaritaan niet in de tempel mocht komen. Dus als die priester zijn werk in de tempel deed, dan zal die Samaritaan er zeker niet geweest zijn. Hoe dan ook, als hij bij Jezus terugkomt, dan stelt deze hem een vraag. Leest u eens mee, vers 17 en 18. En Jezus antwoordde en zeide, zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? Gemeente, valt u niet iets op? De Heer Jezus begint niet om deze man te verwelkomen en te zeggen, man, wat ben jij een goede man, want jij komt tenminste nog eens terug. En het is waar hoor, het is maar een klein kuddeke, hooguit 10%. Nee, hij zegt, waar zijn de 9? Ik heb er toch 10 genezen. En gemeente, nu klinkt er een diepe smart door in deze vraag van de Heer Jezus. En die smart klinkt ook en u moet... En ik, wij moeten ons dat aantrekken vanmiddag als we ons herkennen misschien in die 9 mensen. Waar zijn de 9? Dat is het eerste wat Jezus zegt. Dat is het eerste wat hem opvalt. Niet dat er 1 terugkomt, maar dat de 9 niet teruggekomen zijn. Ziet u hoe de Heer Jezus telt? Hij houdt het hele aantal in het oog. Zijn we niet allen gezegend door God? Hebben we niet allen weldaden ontvangen in het afgelopen jaarseizoen? Allemaal wel, niemand niet. Al moesten er misschien diep door, maar de Heer heeft ons toch tot der dood toe nog niet overgegeven. Hier mist hij de 9. Hij wil er 10 aan zijn voeten zien. Waarom? Hij wil er 10 terugzien om God de eer te geven, zegt hij. Want daar gaat het om. Daartoe ontvangen wij Gods weldaden. Om God te verheerlijken. Om God de eer te geven. Hij wil dat we allemaal met de ontvangen gebedsverhoringen uit de afgelopen seizoen in de Heere zelf eindigen. Dat is het doel van het gebed en van de gebedsverhoring. Nu, ieder onder ons herkent de gebedsverhoringen, ook van het afgelopen jaar. Dat valt toch niet te ontkennen. Maar, en dat is de vraag, gemeente, waar we voor onszelf persoonlijk een antwoord op moeten geven. En vult het maar in voor uzelf. Waar heeft het ons gebracht? Heeft het ons gebracht aan de voeten van hem? God verheerlijkende, om hem te loven en te prijzen voor zijn ontferming. Niet alleen met mooie woorden, maar vooral met de daad. Kun je dat weten? Ja, natuurlijk kun je dat weten. Waaruit? Nou, onder andere hieruit. Dan hebben wij Gods grootste ontferming ook in het oog gekregen. Jezus Christus. En de reiniging van onze geestelijke melaatsheid, van onze zonden. Is het uitgelopen op die onberouwelijke keus van het geloof, net als Mozes dat deed, om de schatten van de wereld minder te achten en de rijkdom van Christus, nee, de versmaadheid van Christus een grotere rijkdom te achten dan alles wat deze wereld aan goed te bieden heeft. Let wel, ik zeg niet vanmiddag dat deze 9 mensen geen dankdag gehouden hebben. Ik zeg alleen, ze hebben dankdag gehouden zonder Jezus. Dat kan. Natuurlijk, je ziet ze gaan naar de priester. De priester keurt ze goed. Hij zegt, ga maar terug naar huis. En we zien ze gaan. Ze hebben hun reinigingsoffer gebracht. Een dankoffer gebracht. Reken maar dat ze dat gedaan hebben. Wat waren ze toch blij. Wat waren ze toch dankbaar. En toen zijn ze naar huis gegaan. Overlopend van dankbaarheid. Jawel. In no time waren ze thuis bij vrouw en kinderen. En snikkend van verwondering hebben ze om de hals van hun vrouw en hun kinderen gehangen. En ze hebben gezegd, oh moedertje, moedertje, wat een wonder toch. Wat een wonder dat ik weer terug mag zijn thuis. Dat ik niet in die Melaatse kolonie moest blijven tot aan mijn dood toe. Kindertjes, ik ben er weer. Die man uit Nazareth, die heeft me genezen. Wat mogen we toch blij zijn. Wat mogen we toch dankbaar zijn. Wat een dankdag. Wat een gebedsverhoring. Jazeker, die mensen hebben dankdag gehouden. Geloof dat echt maar hoor. Ze zijn zo blij geweest toen ze weer thuis kwamen. Maar, toch zonder Jezus. Want Jezus heeft hen niet gezien. En ze hebben God niet verheerlijkt. En ze zijn geëindigd in de weldaden. En niet in de weldoener. En ze, natuurlijk zou je niet blij zijn als je vrouw en kinderen weer mag zien. Natuurlijk mag je blij zijn, maar zonder Jezus. Zou dat de bedoeling van de Heere geweest zijn? Ziet u, zo kun je wel dankbaar zijn. Daar spreek ik niet tegen hoor. In een dankbare opwelling, ja zeker, dat mag ook. En een goede gift meebrengen, als offer, dat mag ook. Dat is de Heere welgevallig en de kerk heeft het nodig, maar u voelt wel... Dat dat niet alles is. Dat dit het is. Dat we eindigen zullen in God. God verheerlijken. Daar gaat het om. Dat is het wat Jezus zo smart. Waar zijn de 9? Ik heb er toch 10 gereinigd. Waarom zijn ze niet alle 10 gekomen om God te verheerlijken? En zo zie je gemeente. Ze hadden dus toch wel een gedaante van geloof. Het was een zeker geloof. Maar wat wij noemen het ware geloof of het zaligmakend geloof, dat had geen wortel geschoten in hun hart. Je zou kunnen zeggen het was een tijdgeloof of misschien een wondergeloof of hoe je het ook noemen moet, maar in ieder geval zonder Jezus. Het ging hen ten diepste niet om Jezus, maar om de genezing. Jezus was voor hen alleen maar een middel om hun doel te bereiken. En gemeente, wat als we daar nou ons hart naast leggen, dan moeten we eerlijk onszelf vergelijken met deze geschiedenis en zeggen, hoe is het dan bij mij? Een goede oogst. Boeren, we zijn er van harte mee verblijd. We hebben de Heer vaak om gebeden en we mogen er vandaag voor danken. Maar een oogst zonder Jezus, dat zijn alleen maar centen, laat eerlijk zijn. En dat is niet niks. U hebt het hart nodig. U die uit het ziekenhuis mocht terugkomen, de Heer was goed. Maar hoe ging het toen verder? Zonder Jezus. Dat is toch de bedoeling niet? Kijk gemeente, als we in nood zitten en in de piepzak en zo, dan willen we wel bidden. En dat mag ook hoor. En de Heer hoort het nog ook. Maar nu gaat het erom, waar loopt het op uit? Zijn we alleen maar blij met de dingen die we gekregen hebben of zijn we blij in God? Je voelt, we zijn de Heer allemaal dank verschuldigd. Dat voel je allemaal wel eens aan. Als een gezond kindje geboren is in uw gezin, of ik noem maar wat, dan ben je dankbaar. En dat kan soms een opwelling zijn. Dat geeft niet, dat mag, dat is goed. Maar dan. Dan zijn we zo geneigd om aan alle zorgen die weer komen de aandacht te geven en God te vergeten. En dat is niet goed. Dan ontbreekt toch het besef dat we het niet verdiend hadden. En we keren niet terug tot de weldoener. Waar hebben de zegeningen van de Heere ons gebracht? Die 9, die hadden aan de tijdelijke weldaden genoeg. En die 1, die ging het om de zaligmaker. En gemeente, nu wil de Heer veel meer aan ons kwijt dan alleen maar de genezing van onze blinde darm of een gebroken been of een ernstiger operatie wellicht. Hij wil meer aan ons kwijt dan brood en melk en kleding. Hij wil het kleed der gerechtigheid aan ons kwijt. Hij wil de vergeving der zonden aan ons kwijt. Is het ons daar ook om te doen? De Heer wil meer dan de reiniging van ons lichaam. Hij wil de reiniging van onze ziel. Hoe ik dat weet, dat kan ik zien aan uw voorhoofd, dat is nog nat van het doopwater. En daar heeft Jezus beloofd dat hij zijn bloed heeft gestort om ons te wassen van al onze zonden. En dat hij gewillig is om dat te doen. Waar zijn de 9? Teruggekeerd na de gebedsverhoring. Voelt u waar het om gaat? Dat we uitkomen bij God en hem verheerlijken. Het is bedroevend als we dat niet doen. Dat smart God. Want denk erom dat het een smartelijke vraag is. Dat de Heere Jezus als het ware de tranen in de ogen staan. Waar zijn ze nou, die 9? Hebt u wel eens heel veel goed gedaan aan iemand? Heel veel goed gedaan. Geholpen. Alles eraan gedaan en ze laten je zakken. Ze laten je vallen. Ze vergeten je. Vindt u dat smartelijk of niet? Gemeente, nu is er een God in de hemel. En die heeft nou heel het seizoen alleen maar goed gedaan. Het brood dat we nodig hadden. De gezondheid, de kleding. Gedragen en gespaard. Alleen maar goed gedaan. Maar als wij nou daarmee juist ons leven verzondigen. En niet komen aan de voeten van hem. Voelt u wat een smart de Heere daarvan hebben moet. Je zou zeggen nou, je snapt het niet dat God dan niet zegt op een gegeven moment. En nu zet ik er maar een punt achter. Als ze dan toch niet dankbaar willen zijn, dan bekijken ze het maar. En dan zien ze zelf maar hoe ze aan de kost komen. Nee, de Heere blijft zijn hand open doen. En verzadigen alles wat er leeft naar zijn welbehagen. Misschien is er wel iemand die zegt, ach, ik heb in het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet zo'n bijzondere gebedsverhoring meegemaakt. Ik hield mijn baan. En ik ben helemaal niet geopereerd of zo. En ik heb niks bijzonders meegemaakt. Dat meent u toch niet? Vindt u het niet iets heel bijzonders dat u hier vanmiddag in de kerk zit? En jullie jongens en meisjes. Andere mensen liggen in het ziekenhuis. Ze zijn weggenomen uit dit leven. Jonge mensenlevens liggen op het slagveld. Uiteengereten door de bommen. Meisjes die tevergeefs wachten op hun verloofde die nooit meer terugkomt. Wat een ellende deze wereld. Vindt u het niet bijzonder dat wij hier mogen zijn vanmiddag? En wel gevoed en gekleed om de Heere onze God van harte te danken. Is het niet bijzonder? Onze gezondheid, ons eten, ons drinken, ons gezin, de school en alles om ons heen. Zijn de goedertierenheden van de Heer niet iedere morgen nieuw? O gemeente, dat we het maar opmerken. Nou, we hebben dan niet over de weg gehuppeld, net als die Samaritaan. Is ons hart niet weggesmolten onder al Gods barmhartigheden? Heeft het ons niet meer en vaster verbonden aan de Heere zelf? Och Heere, wie ben ik? En wat is mijn huis dat we zoveel genade uit uw hand mochten ontvangen? Wat zal het erg zijn om met al die geschonken weldaden en gebedsverhoringen nochtans voor eeuwig zonder God te zijn? Gemeente, dat hoeft niet. Dat zien we in onze derde gedachte als het gaat hoe de dankdag beleefd mag worden met Christus. Maar we gaan eerst zingen. Ja, er zijn nogal wat mensen die vragen mij vaak, dominee, geef nou eens een onbekende psalm op. Hier komt die. 50 vers 6 en 9. Roep in de nood tot mij, uw God en Heer. En het negende, verstaat dit toch, vergeters van Gods wet. 50 vers 6 en vers 9. Genezing van de 10 melaatsen. Jezus als de grond van de dankdag. Hoe de dankdag zijn kan zonder hem, maar nu ook nog hoe de dankdag zijn kan met Christus. Gode zij dank keert er één terug. Leest u maar mee in vers 15. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. Zie je die man huppelen langs de weg, jongens en meisjes? Hij loopt en hij springt en hij zingt. Ere zij God. Komt, maakt God met mij groot. Het kan niet op. Het moet eruit, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Met grote stem verheerlijkt hij God. Hij jubelt en hij danst en hij dankt. En de mensen die langs de weg liepen hebben misschien gezegd, die zou wel niet helemaal zo precies zijn, zeggen we dan. Nee, hij was heel precies. Gericht op de eer van God, die man. Hij kon het niet meer bij zich houden. Als een uitslaande brand kwam het naar buiten. Ja toch? Hebt u nooit gezongen achter de stofzuiger of achter de wasmachine? Toen God zijn liefde in uw hart schonk, God heb ik lief, want die trouwe Heer die hoort mijn stem en mijn smeking. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer, voor zijn genade vergelden, nooit meegemaakt achter het stuur. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Nee, die man heeft er heel wat meer van begrepen dan die 9 Joden. Er staat niet dat hij Jezus verheerlijkte. Maar daar mogen we ook even op letten. Er staat dat hij God verheerlijkt. U zegt, nou wat maakt dat dan uit? Ja, toch wel. Als hij Jezus verheerlijkt had, dan had hij dat bij wijze van spreken nog kunnen doen in de gedachte dat Jezus een soort toverdokter was. Een soort wonderdokter. Een soort paragnost, of hoe je dat vandaag de dag allemaal noemt. Maar dat doet hij niet. Hij verheerlijkt God. Dat wil zeggen, in Jezus' genezing heeft hij God zelf ontmoet. En dat is rijk. En dat is ook de bedoeling van de Heere. Weet u niet dat de goedertierenheden des Heeren u tot bekering moeten leiden? Ja, maar zegt iemand, ziet hij dan de Heere Jezus niet als een gewoon mens? Nee. Hoe weet ik dat? Uit de Bijbel. Waar staat dat? In vers 16. Daar staat, en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten hem dankende. Daar hebt u het. Deze man aanbidt, en dat doe je geen mens, maar dat doe je God. Aan iemands voeten buigen en aanbidden, dat is een bewijs van eer en dank. Hij gaat voorover op de grond aan Jezus' voeten. Hij levert zich geheel en al aan de Heere Jezus uit. Dat spreekt van zijn nederigheid. Dieper buigen kan hij niet dan in het stof. Hij bukt voor de Heere neer. En gemeente, als u het herkent, dan snapt u die man. Als de goedertierenheid van God ons hart vervult en overweldigt, dan word je niet groot. En dan zeg je niet, ho, kijk eens mensen, dat is nu het grote Babel. Wat ik gebouwd heb, kijk eens wat een zaak. Die klinkt als een klok en geen schuldeisers en niet dit en niet dat. Nee, als Gods goedertierenheid ons overweldigt, dan worden we heel klein. En wordt de Heer heel groot en zeggen we, Heer, het is alles van u. Ik heb het allemaal aan u te danken. Heer, wat bent u goed. Wat bent u groot. En je ligt aan Jezus' voeten in aanbidding. Hem dankende. Staat een werkwoordsvorm. Dat betekent dat hij niet alleen maar één keertje gezegd heeft, dank u wel Heere Jezus, en toen weer opgestaan is. Nee, hij hem dankende. Eigenlijk is het zo, hij riep gedurig uit, o Heere Jezus, dank u. Zoon van David, wat bent u groot. Wat bent u machtig. Ik kan het niet op. Wat was dan zijn dank wel? Dat hij aanbidt en dat hij zijn eigen onwaardigheid beleidt door zo diep te buigen voor de Heere. En dat hij zijn almacht en genade erkent. En dat hij zichzelf, zeg maar gerust, als een levend dankoffer neerwerpt voor de voeten van Christus. Alsof hij zegt, Heere, nu ben ik voortaan van u. Ik ben aan u verbonden, voor u, van u. U kunt over mij beschikken, ik ben tot uw dienst. Ik wil voor u leven, u lieven, u loven. Ik wil nooit meer zonder u, alleen maar met u. Heere, bij uw volk hoor ik niet, want ik ben maar een Samaritaan. Maar één ding is me duidelijk, u wil ik niet meer missen. En u kan ik niet meer missen. Mag ik bij u blijven? Mag ik u dienen? Gemeente, hebben zo de weldaden van de Heere ons in het afgelopen jaarseizoen gebracht aan de voeten van Christus. Dat is de ware dankbaarheid. Dat vallen op je aangezicht voor de Heer. Zowel voor de tijdelijke als de geestelijke zegeningen. Want reken erop, ze komen uit één en dezelfde hand voort. En die hand is doorboord. Wat is de Heer het waard dat we hem prijzen, verheerlijken en danken vanuit de grond van ons hart. Net als deze vreemdeling. Dat we helemaal tot zijn beschikking staan. Zeg dat nu eens vandaag. Buig eens voor de Heer en Heer met al de goedheid die God u gegeven heeft. En zeg maar, Heer, hier hebt u me. U kunt over mij beschikken, ik wil voor u leven, Heere. Mijn geld en mijn gaven van u gekregen. Mijn stem en mijn denken, mijn hart en mijn voeten en alles, Heere. Als er dan in Almere nog vertellers nodig zijn, dan zal ik mijn vrije zaterdag ervoor opofferen. En dan zal ik die kleine kinderen vertellen hoe goed u bent, Heere Jezus. En hoe groot u bent. Ik wil u dienen, ik wil u danken. Ik wil de offers van mijn leven brengen aan uw voeten, Heere. Ja, gemeente, dat is een heerlijke plaats. Aan de voeten van de Heere Jezus. Het zij om je tranen, met je tranen zijn voeten nat te maken. Tranen van verwondering over zijn vergevende liefde. Of misschien om hem met hart en mond te prijzen. Als het lam, vol van Gods erbarmen. Soms kun je geen woorden vinden om je hart binnenste buiten te keren. Dan ben je blij dat er schriftwoorden voor zijn. En dat je weet dat je het net mag doen als Maria Magdalena. Uit wie de Heere 7 duivelen had uitgeworpen. Rabboni, mijn lieve meester. Of zoals Thomas, mijn Heere en mijn God. Of als zoals die stille Maria. Mijn ziel maakt groot de Heere. Dat is dankdag vieren. Niet zomaar geholpen zijn en dankbaar zijn en dankjewel zeggen en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar jezelf uitleveren in de handen van hem. Dat is de bedoeling van Gods goedertierenheid die hij bewijst in ons leven. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof bereid. Nee, tot uw dienst en lof. Dat is makkelijk om halleluja te roepen en verder niks te doen. Tot uw dienst en lof bereid, Heer. Het gaat om het derde stuk, gemeente. Om het stuk van de dankbaarheid. Om het leven naar Gods geboden. Daar gaat het om. En dat is de vrucht van het geloof. Nou, en dan is die ene man nog, notabene nog een Samaritaan ook, staat er. Tot twee keer toe wordt dat uitdrukkelijk vermeld. Waarom hij? Ach, als je het aan hem zou vragen, zou hij je misschien beschaamd aankijken en zeggen, ik zou het ook niet weten, mensen. Waarom ik? Waarom ik? Ik kan niet anders. Dat is het werk van God. Ik voel me getrokken, ik voel me gedreven om terug te gaan naar de Heere Jezus. Ik wil hem dienen, daarom ben ik hier. Waarom ik? Dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan hem vragen. Want hij oefent zo'n geweldige kracht en liefde op me uit. Ik ben helemaal door hem in beslag genomen. Hij is mij te sterk geworden. Hoe weet ik dat dat zo leeft in zijn hart? Nou, bij het horen van die vraag, waar zijn de 9, springt hij niet overeind om te zeggen, ja, Heere Jezus, dat is waar, dat is allemaal maar niks. Zie je nou wel dat die Joden dat allemaal niks is? Zie je wel dat de Samaritanen beter zijn? Om zichzelf te verheffen, nee. Hij zwijgt en hij beschuldigt ze niet en hij proeft de smart in Jezus' woorden. Gemeente, als ons genade ten deel mag vallen, zullen we ons dan boven anderen verheffen? Nee toch? Dan is het door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Dan zeg je niet, ik ben beter dan mijn broer of zus die niet meer naar de kerk gaat. Nee, Heere, waarom hebt u het op mij gemunt? O God, wat een liefde. Dan ga je voor ze bidden. Dan ga je ze meenemen. Heere, als het voor mij kan, dan kan het voor hem toch ook. Dan kan het voor haar toch ook. U bent toch zo machtig, Heere Jezus. En gemeente, tegelijk zie je dat het geloof een persoonlijke zaak is. Er valt een scheiding, dat zie je. 9 gaan er terug naar vrouwen en kinderen, 1 gaat er terug naar de Heer Jezus. Er valt een scheiding. Het liefst was hij met z'n allen teruggegaan, maar dat was niet haalbaar. En dan weerhoudt het hem niet om alleen naar Jezus te gaan. En dat nog wel als een Samaritaan, als een vreemdeling. U ziet, het geloof zondert af. Nee, niet dat je dat wilt hoor. Je wilt ze allemaal wel meenemen. En toch, het kan wel eens zijn dat je alleen moet gaan. Het liefst zing je in het geloof in een heel groot koor. Niet om in de massa onder te gaan, dat niet, maar omdat de Heer het zo waard is. Maar, het kan ook zijn dat je alleen solo moet zingen. En dan toch zingen, omdat God het waard is. En gemeente, dat het hier gaat om het ware geloof, dat blijkt uit vers 19. Kijkt u maar, dan zult u het ermee eens zijn. En Jezus, hij zeide tot hem, sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Ziet u het gebeuren, daar ligt hij. Te kruipen voor Jezus? Nee, dat is geen kruipen voor Jezus. Aanbiddend, zelfvernederend, grootdenkend van de Heer Jezus. Daar ligt hij. En wat hem betreft was hij daar blijven liggen. Ja toch? Heb u wel eens aan Jezus' voeten gelegen, gemeente? Dan ben je blijven liggen of niet? Maar ja, dan gaat de telefoon of de bel gaat of je moet zo laat daar en daar zijn. Maar eigenlijk zou je er willen blijven liggen. In aanbidding aan Jezus' voeten. Je proeft iets van wat het zijn zal om in de eeuwige zaligheid deze God en Koning voor eeuwig groot te maken. Maar de Heer Jezus zegt, man, luister, we leven nu hier in deze bedeling. Het is nog niet de eeuwige zaligheid, sta maar op. Nou moet je aan het werk. Ga heen. Ga heen. Wat moet hij gaan doen dan? Mag hij dan niet bij de Heer Jezus blijven? Nee, hij moet heen gaan. Ga maar naar die Samaritanen, hoor. En vertel maar wie ik ben. Dat ik zo goed ben, dat ik jullie genezen heb. En dat ik het waard ben om gediend en gedankt en geprezen te worden. Spreek maar goed van mij. Wees maar een evangelist van mij in Samaria. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof. Wat was dat voor een geloof? Dat was het ware geloof. Hoe weet ik dat? Omdat dat ware geloof de echtheid liet zien in de waarachtige dankbaarheid. En als dat er niet is, is het geen waar geloof. Uw geloof heeft u behouden, gered. Van zijn melaatsheid, zegt u, jawel, maar er is meer. Ook van zijn geestelijke melaatsheid. Gered van het eeuwig verderf. Uw geloof heeft u in gemeenschap gebracht met mij en met al mijn weldaden. Gemeente, wees eerlijk, wat zou het schraal zijn als we alleen maar gered zouden zijn van onze lichamelijke noden. Dat is ook wel nodig, hoor. En dan mogen we ook om vragen. Daarom hebben we dankdag in de eerste plaats, ja toch? Maar het leven gaat snel voorbij. De arme Lazarus had het best moeilijk aan de poort van de rijke man, maar hij was toch zo in de hemel. In Abrahams schoot. Dat gaat vanzelf over. En al ben je door 10 operaties heen geholpen. Als je niet 1 keer teruggekeerd bent aan de voeten van de Heer Jezus, dan is het nog eeuwig kwijt. Want het grootste en het enige nodige is verlost te zijn, gered te zijn van onze zonde, van onze schuld, van onze verbroken verhouding met God. De vrede hersteld en een recht op het eeuwige leven. Dat is het grootste. En daar loopt ook de eeuwige dankdag op uit om God te loven en te prijzen. Het lam dat zijn bloed heeft gestort voor de zonden der wereld. Daar moeten al de gebedsverhoringen in dit tijdelijke leven ook op uitlopen. Dan kunnen we God loven, zelfs in de verdrukkingen. Dan roemen we in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Dan mag u zeggen, ik dank u, Heere. Als het niet gegaan is zoals ik had gedacht en gewild en zelfs gevraagd misschien. Als mijn gebed wat mij betreft niet verhoord is. Je weet nooit hoe God dat verhoort op zijn wijze. Dan mag je nogthans zeggen, ik dank u, Heere, dat ge toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Dan zullen we zo'n lof zelfs zingen in de nacht daar we hem verwachten. En ons hart, wat ons ook mogen treffen op de God van ons leven, heffen. Dat loven, dat verheerlijken van God, dat is helemaal niet afhankelijk van alleen maar voorspoed. Psalm 3 laat zien dat het ook kan in tegenspoed. Dat de glimlach van Gods aangezicht en het proeven van zijn gunst meer vreugde in het hart geeft dan anderen smaken in een tijd door aards geluk verheven, die van koorn en most wel lustig leven. Beter is het Gods aangezicht te mogen zien. Uw geloof heeft, ja, dat staat in de voltooid verleden tijd. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof dat ik u gegeven heb. Gemeente, komt dat niet op ons af? U die de Heere vreest, worden we ook in deze geschiedenis niet in staat van beschuldiging gesteld? Of vindt u dat de Heere niets aan u tekort komt? Is onze dank soms niet zo gebrekkig? En toch is het nodig. Moet de Heere daar dan van leven? Nee, dat niet. Maar hij wil het wel. En weet u, onze naaste is er zo goed mee. Als we God mogen verheerlijken. Niet alleen in de binnenkamer, maar in heel ons leven. Want God verheerlijk je in de dagelijkse bekering. In het leven van de heiligmaking. In het leven voor God. Ik zou zeggen, vertel je verdriet dan maar in de binnenkamer in de Heer. En laat je vreugde maar zien aan de mensen. En zegt, komt, maak God met me groot. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werk. Zal dat heerlijk zijn. Als straks de eeuwige dankdag aanbreekt. Geen zonde en geen ziekte meer. Altijd met Jezus. Met het lam op de berg Sion. Geen klaagpsalmen meer, maar lofpsalmen. Echte Juda's zijn Godlovers. Eeuwig het loof God huttenfeest mogen vieren. En zien waarom de weg zo en zo liep door de woestijn. Huppelend van zielen vreugd onze wens verkrijgen. Om te zingen, mijn God, ik zal u eeuwig loven. Waarom? Daarom, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heere, wat bent u goed. Wat mogen we dat ook weer zien in deze geschiedenis. alle 10 genezen door dezelfde wonderkracht. 1 kwam er terug. Heere, misschien hebben we het naar ons toegekregen vanmiddag. Ik hoor bij de 9. Wat zou dat erg zijn, maar dan leven we nog. Laat het een aansporing zijn om terug te keren tot u. Dank u, Heere, voor dit woord. Zegen ons in het verdere van deze dag ook vanavond. En hoor ons om Jezus wil. We mogen u ook danken, Heere, dat Monica Neuteboom weer uit het ziekenhuis uit Harderwijk terug mocht naar huis. De kindjes zijn nog gezond in haar schoot. Heere, we weten niet wat er nu gebeuren gaat, maar u weet het en dat is genoeg. Strek uw beschermende handen over haar uit. En verblijd hen als gezin te zijnder tijd met uw goddelijke daden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen dat versje, gemeente, waar ik mee eindigde. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Het 7e uit Psalm 52. Bewaar het woord, verhef uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.